Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 18 maart. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hoi hoi.
Vandaag gaan we het hebben over NFT's, non-fungible tokens, en hun impact op de kunstwereld en daarbuiten. Verder, te veel gezichten in politiedatabase, nieuwe AirPods en zowel Volkswagen als Van Moof die opschalen. Hebben we allemaal gestemd gisteren?
Ja, zeker.
Mooi, we gaan beginnen. Ja, eind vorige week werd $69 miljoen, €57 miljoen, betaald voor een digitale afbeelding van de Amerikaanse kunstenaar Beeple. Een nieuw veilingrecord voor digitale kunst. Eerder deze maand werd een animated gif met Nyan Cat verkocht voor €500.000. Wat is hier aan de hand? Waarom zou je zoveel betalen voor een afbeelding die iedereen kan kopiëren? Het antwoord luidt NFT, een non-fungible token, maar wat is dat?
Ja, dit is even allemaal helemaal wat nieuws, hè, jongens. Kijk, ja, zo'n NFT is in feite een eigendomsbewijs. Is tot stand gebracht met blockchain-technologie, dat we wel kennen van digitale munten als Bitcoin. Dus neem nou dat werk van Beeple, hè, dat heet Everydays, the first 5000 days, dankjewel. Want hij publiceert elke dag een kunstwerk op Instagram. Diegene die daar €57 miljoen voor heeft betaald, slik, is nu de enige eigenaar van die afbeelding. En dat is iets wat tot voor kort niet kon met digitale kunstwerken. Of met überhaupt met digitale werken. Dus dankzij die blockchain-technologie, die is voortgekomen uit de cryptovaluta, is er nu wel een manier om van een digitaal bestand een unieke eigenaar aan te wijzen. Blockchain is een technologie om decentraal een mondiaal logboek, kun je het noemen, bij te houden, waarin staat van wie één bepaalde bitcoin is, of in dit geval van wie één bepaalde digitale afbeelding is. Nu zijn bitcoins onderling inwisselbaar. Hè? Als ik mijn bitcoin aan jou verkoop, heb jij nog steeds één bitcoin. Maar bij non-fungible, een non-fungible token, is dat niet het geval. Die is uniek.
Ja, precies. En hoe verhoudt zich dat dan tot echt kunst, fysieke kunst?
Ja, nou, laten we het beroemdste kunstwerk van Nederland nemen. De Nachtwacht van Rembrandt. Het origineel hangt in het Rijksmuseum. En ja, er bestaan wereldwijd allerlei kopieën, van hoogwaardige prints tot goedkope posters. En alleen het origineel is veel waard voor de eigenaar. Want dat is immers uniek en authentiek. Nu, met NFT's, ik zeg het gewoon even op zijn Nederlands, hè, NFT's. Maar creëer je een vergelijkbaar onderscheid in de digitale wereld, waarin een kopie normaliter niet verschilt van het origineel. Plots is er wel één eigenaar van een werk, of dat nou een kunstwerk is, een muziekstuk of een game. En dat maakt die NFT's zulke game changers.
Ja, en je kunt zelfs tweets verkopen. Dus de oprichter van Twitter, Jack Dorsey, die heeft het eigenaarschap van zijn allereerste tweet. En die luiden zoiets als just setting up my Twitter, en zonder E, zo heette het in het begin. Die heeft hij te koop aangeboden via een digitale veiling. En het loopt wel aardig, moet ik zeggen. Er is een bod binnen van $2,5 miljoen. Je moet gewoon kijken hoeveel nulletjes staan er nu. $2,5 miljoen betalen om eigenaar te zijn van de eerste tweet.
Rijst mij de vraag toch, wat heb je daar nou aan? Want die enorme foto van Beeple, die kan je nog steeds kopiëren. En dan ziet hij er nog precies hetzelfde uit. Terwijl de Nachtwacht, ja, die kan ik nooit exact kopiëren.
Nee, nou ja, kijk, NFT's zijn voor artiesten, zeker diegenen die gespecialiseerd zijn in digitale werken, heel interessant zijn. Want het stelt ze in staat als maker om dat eigenaarschap op te eisen. Dat kon tot voor kort niet. En door te verkopen, zoals nu is gebeurd. Dus Mike Winkelman, de man achter Beeple, die heeft ruim 13 jaar gedaan over dat kunstwerk. Want dat is een collage van ruim 13 jaar elke dag een afbeelding creëren. En nou ja, je kan zeggen, dat is dan zich al iets waard. En als zijn werk dan ook nog eens in de smaak valt en relevant wordt gevonden als kunstuiting. Volgens dezelfde principes eigenlijk als in de normale kunstwereld. Ja, dan rolt er dus zo'n astronomisch bedrag uit.
Ja, precies. En stel je koopt dus zoiets voor heel veel geld, levert dat dan ook nog iets op? Het eigenaar zijn van zo'n digitaal werk?
Ja, nou, er zit een feature in deze blockchain toepassing die je aan kunt zetten. En die de originele maker een percentage oplevert. Een commissie, zeg maar, of bijna een soort royalties, hè. Dus telkens wanneer een werk wordt doorverkocht of van eigenaar wisselt. En dat is een voordeel ten opzichte van analoge kunst. Hè? Want als een kunstenaar iets maakt en hij verkoopt dat aan iemand, en diegene verkoopt het weer door, dan krijgt de kunstenaar daar zelden iets en ziet hij daar iets van terug.
Van Gogh is nooit rijk geworden, bij wijze van spreken, ja.
Voilà, nou ja, nee, precies. Dus, maar goed, stel jij bent dan de tweede eigenaar of een van degenen die daarna komt van een werk. En ja, nou ja, dan is het spelletje dat je natuurlijk mikt op waardevermeerdering. Net zoals ook in de echte kunstwereld gebeurt. Ja, bijvoorbeeld bij verzamelaars van Rolexen. Je gokt op waardevermindering. En die winst, nou, dat is dus hetgene wat je pakt als jij weer dat werk doorverkoopt. Het eigenaarschap daarvan. Daarnaast kan de huidige eigenaar bijvoorbeeld ook bepaalde gebruiksrechten hebben op dat werk. Zoals het online kunnen publiceren of... Nou, in dit geval is een afbeelding. Nou, ik zou het niet doen, want er blijft er weinig van over. Maar zo'n afbeelding als avatar gebruiken op social media bijvoorbeeld.
Ja, precies. Dus diegene houdt wel het copyright. Maar jij bent de eigenaar van het origineel.
Voilà.
En zou ik ook dat initiële eigenaarschap dus eigenlijk, de digitale, zou ik dat ook kunnen opeisen van een werk dat ik niet heb gemaakt?
Aha, nou, wat een evil mind ben je, Floris.
Want Jack Dorsey die verkoopt zijn eigen tweet natuurlijk. Maar weet je, stel ik zet gewoon heel snel een NFT op een of andere uniek digitaal object. Wat dan?
Ja, voilà. Nou ja, technisch kan dat ook wel. Maar ja, weet wel dat als jij dat doet, dat een maker wel altijd beschermd blijft door gewoon bestaande auteurswetten en copyrights. En daarnaast heeft trouwens ook de blockchain, een decentraal systeem, ook een zelfcorrigerend vermogen. Alle deelnemers aan een blockchain moeten namelijk doorlopend bevestigen van wie een bepaalde bitcoin of in dit geval een NFT is. En bij een kink in de kabel, dan lukt dat niet meer.
En stel nou dat een maker nog een keer een NFT uitbrengt voor een kopie van zeg maar het origineel, kan dat ook?
Oh, wat ben je toch een oplichter, Floris.
Ja.
Nou ja, ook hier weer, technisch gezien kan dat. Maar goed, ja, hij zou natuurlijk heel dom zijn. Want daarmee ondergraaft hij eigenlijk natuurlijk direct de waarde van de eerste keer dat hij dat deed van dat werk. Dus dat zal niet in zijn belang zijn.
Nee, en ook omdat hij juist zelf geld blijft verdienen aan het doorverkopen van het origineel, is het ook in zijn belang om niet alsmaar kopieën uit te brengen.
Nee, voilà, ja.
Oké. Okay. Nou ja, er zijn al grote gevallen bekend van cryptovaluta diefstal, weet je, grote bitcoin diefstallen, Ethereum, banken die gekraakt worden, digitale banken. Kan dat ook hiermee gebeuren, digitale kunstroof?
Ja, kijk, in de regel, als je iets met software te maken hebt, dan is er ook altijd ergens wel een gaatje te vinden. Dus het is niet uit te sluiten. Maar net als bij cryptovaluta, zou je voor je crypto kunst goed op moeten letten van welke handelsplaats je gebruik maakt. Dat verschilt natuurlijk met bitcoins en dat soort valuta natuurlijk ook nog alles. En je moet je NFT goed beveiligen natuurlijk. Hè?
Ja, daar zit je met zweet in je handen hoor. Als je moet inloggen om toegang te hebben tot je kunstwerk van $69 miljoen. Ik zou toch echt even beginnen te zweten, weet je wel, als je dat moet doen. Maar ja, we weten van de cryptocoins en van bitcoin dat er toch meerdere mensen zijn die een gigantisch aantal cryptovaluta hadden en die hun wachtwoord of digitale sleutels kwijt zijn geraakt. Er zijn van allerlei gekke dingen gebeurd. Hè? En mensen die hele vuilnisbelten aan het afzoeken zijn om weer toegang te krijgen tot dingen. Je zou het maar kwijtraken. Dus ik vind het wel...
Ja, precies. Ja. Er was zo'n verhaal van een gast. Die had dan zijn sleutel op een papiertje geschreven. En die was opgezogen door de werkster. Of zo, een van de varen. Man, wat een verhaal, ja.
Ja, of laatste gast. Die had dan zijn wachtwoord op een harde schijf. Waar die dan encryptie op had gezet. En dan was de code vergeten. En hij had hem zo ingesteld dat hij 10 pogingen had.
Ja, maar eigenlijk zou... Kijk, in een museum heb je natuurlijk fysieke beveiliging. En ja, iemand die koopt anoniem, koopt die zo'n crypto-kunstwerk van een enorme waarde. Ja, die mag toch ook wel even gaan nadenken dat je niet gewoon alleen toegang op één laptop hebt en die laptop gewoon in een kluis leggen, toch?
Ja.
Zou het zijn?
Het is toch technisch nog wel een soort van denkslag, heb ik het idee. Want ik kan, weet je, dit klinkt al nu heel nieuw. Maar over een paar jaar is het vast iets waar we misschien aan gewend zijn. Net zoals we aan Bitcoin ook eerst moesten wennen. Maar voor in mijn hoofd is een soort verschil tussen... Ik snap dat die blockchain er is en dat die dan zegt van... Nou, jij hebt zoveel Bitcoin, ik heb zoveel Bitcoin. Maar ik vind het ingewikkelder worden dat... Weet je, een kunstwerk is geen getalletje in een spreadsheet. Maar dat is ook echt die afbeelding. Bestand? Ben je zeg maar eigenaar van het stukje crypto dat zegt... Dat dan weer doorverwijst naar het origineel? Dat vind ik een soort moeilijk vatte onderscheid.
Nou kijk, blockchain is in essentie gewoon een logboek. He, die zegt eigenlijk alleen maar van... Oké, zoveel D&D, die is van D&D. He, en dat gebeurt dus met bitcoins ook. Maar dat, goed, dat kan dus ook inderdaad net zo goed met zo'n token... Waarin je dan formuleert van... die persoon is nu de unieke eigenaar van dit werk...
Ja, precies. En hoe wordt het werk dan omschreven? Is dat dan weer een link naar bijvoorbeeld de site van de eigenaar van het werk? Of zit het werk echt in de token ook?
Nou ja, kijk, als jij die afbeelding nu die van Beeple, die first 5000 days... de circuleren natuurlijk nog allerlei kopieën daarvan op internet. Het is niet zo dat in elk kopie... die NFT zit inbesloten of zo. Het is geen watermerk in die zin.
Nee.
Hè? Maar er is nu op een decentrale plek... Ja, dat klinkt een beetje vreemd... maar is er nu vastgelegd dat de eigenaar van dat werk... Ja, dat is dus die koper die 57 miljoen euro heeft betaald.
Ja.
Maar Floris, er zijn wel al verhalen dat die token... Er zijn ook tokens die naar een URL verwijzen. En daar is nu wel kritiek op natuurlijk... Want wat als die aanbieder van, wat als Nifty en al die aanbieders van die NFT-marktplaatsen en handelsplaatsen, als er eentje kopje onder gaat of zo, of wordt gehackt? We hebben dat natuurlijk in de begintijd met bitcoins wel gehad, met dat Mt. Gox-drama. Dat er wel degelijk natuurlijk, in dat soort gevallen heb je wel een probleem.
Ja, dat je een NFT hebt waar alleen een URL in zit. Die URL die staat op het domein van de verkoper nog. Dus die URL is eigenlijk niet eens van jou. En dan heb je misschien voor heel veel geld een doodlopend straatje gekocht.
Ja, of je hebt alleen toegang tot een URL gekost. Want die zijn er ook, die zie ik hier ook voor me. Dan staat er een animation URL en dat is dan ergens in een cloud server ergens, .mp4.
Ja.
Ja, dat is vragen en problemen natuurlijk.
Maar goed, laten we ervan uitgaan dat de meesten dit ter goede trouw doen. Dan is er alsnog een bezwaar. En dat is namelijk dezelfde kritiek die er is op de blockchain. Namelijk de milieuvriendelijkheid ervan. Want het is niet echt milieuvriendelijk. Honderden computers die staan 24/7 te ronken om die tokens aan te maken en doorlopend te verifiëren. Zo werkt blockchain nou eenmaal. De energiebehoefte van zo'n gemiddelde NFT hebben ze laatst berekend op cryptoart.wtf. Die komt overeen met de maandelijkse stroomconsumptie van iemand die in Europa woont. Het is nogal.
Ja, dat is niet misselijk. De data is trouwens inmiddels van die site afgehaald. Omdat mensen er artiesten mee gingen lastigvallen. Maar goed, het punt blijft. Dat is waar. Beeple op zijn beurt die heeft aangekondigd dat hij een aanzienlijk deel van zijn opbrengsten zal investeren in duurzame energie ter compensatie. En verwacht eigenlijk ook dat andere artiesten dat zullen gaan doen.
Ja, en nog even van waarom is dat nou eigenlijk zo'n stroomvreter? Ja, dat heeft te maken met hoe die blockchain werkt. En heel veel van die NFT's die maken dan gebruik van de blockchain van de cryptomunt Ethereum. En ja, dat is toch maar, ja, zeg maar een juk dat zwaar drukt op de hele technologie. Want er gaan ook stemmen op om toch voor cryptomunten en met name ook voor cryptokunst over te stappen naar wat minder energieverslindende alternatieven. Ja, de blockchain die is expres ingewikkeld opgezet. Dus het moet ook energie kosten, was de gedachte. Omdat anders, als het te weinig energie kost, kan iedereen in hand op draai destijds allerlei bitcoins gaan delven. En ja, het gaat om het oplossen van complexe puzzels. En bitcoin, die wordt dan minder waard als dat makkelijker zou kunnen. Dus er zijn wel alternatieven natuurlijk in de maak inmiddels. Want ja, dit is wel een heel groot probleem als je dit zo schetst. En daar zijn die kunstenaars zelf inderdaad ook absoluut niet blij mee. Dus de alternatieven die gaan dan meer op het idee wat eigenlijk weer haak staat op de blockchain. Dat er toch wel centraal aangestuurd wordt. En geen complexe decentrale berekeningen. Dus er is wel potentie voor een techniek waarbij er een soort tweede laag wordt gecreëerd bovenop een blockchain. Waarin partijen die een handel drijven in bijvoorbeeld NFT's. Pas als die deal is gedaan, het eindresultaat doorgeven aan de blockchain. Dat zou dan een oplossing kunnen wezen om een hoop energieverbruik, wat eigenlijk dan niet nodig is, te voorkomen. Ben benieuwd of het allemaal dan nog goed gaat werken. We weten nu dat dit systeem werkt, die blockchain. Dat is eigenlijk toch wel een van de beste uitvindingen van een hele lange tijd, toch, Erwin? Maar eigenlijk op één ding na. Dat is dat het zoveel energie kost.
Ja, kijk, dus ook nu, ik denk nu hè, voor de cryptokunst met die NFT's, want dat gaat echt nog wel een vlucht nemen de komende tijd, verwacht ik. Er is eigenlijk, de enige oplossing op de korte termijn voor die milieubelasting is compensatie. Ben ik bang. Hè? Dus net zoals dat je je vliegschaamte kunt afkopen met het planten van bomen. Zullen de beeples van deze wereld voorlopig ook hun footprint eigenlijk moeten, een aflaat moeten kopen voor hun footprint. Ja.
Want voordat ze die alternatieven aan de praat hebben, ja, dat moet ook maar goed werken.
Ja,
allemaal,
het is precies, het is dikwijls ook ingewikkeld. Kijk, bij Ethereum ook, dat is nog een andere discussie of je dan proof of hoe heet het ook weer? Proof of work of proof of stake. Dat is ook gaat een beetje te ver om dat allemaal nu uit te leggen, maar wil bijvoorbeeld Ethereum daarop overstappen? Ja, dan moet elke Ethereum-deelnemer moet daarin mee. Weet je? En dus dat gaat niet meer zo eenvoudig. Je hebt ook kans natuurlijk hè, dat een paar dan niet meedoen. En dan splits zo'n coin zich weer en zo'n blockchain. Ja, dat is echt best wel delicate spul. Dus ik verwacht zelf eigenlijk het meest bijvoorbeeld van die tweede laag. Dat is best wel een slim trucje om niet doorlopend een blockchain te belasten. En dus allemaal computers die continu aan het werk moeten staan. Nee, je creëert als het ware een soort virtuele ruimte bovenop zo'n bestaande blockchain. En waarin je dan je deal doet en ben je klaar. Dan pas geef je eigenlijk. Hè, dus je hebt in plaats van doorlopend dingen doorgeven, geef je eigenlijk maar één keer aan het einde iets door. En dat scheelt al een hele slok om een borrel.
Maar er zijn er ook nog initiatieven en die trekken dat idee van die NFT, wat heel digitaal is, trekken ze dan weer naar de echte wereld. Hoe zit dat?
Ja, er verschijnen nu bijna elke dag wel weer nieuwe initiatieven op dit gebied. Hè? Want dit is echt een gigantische hype natuurlijk. Maar Nike, dat moet jullie wel aanspreken. Want ik weet dat jullie wel liefhebber zijn van Nike. Die was toch vrij vroeg bij. Want die heeft al een hele tijd geleden een patent aangevraagd op een NFT-systeem genaamd CryptoKicks. Ik vind het al goed kinken. CryptoKicks. En dat is bedoeld om de authenticiteit van sneakers te verifiëren. Nou, dat is heel belangrijk, want er is een gigantisch lucratieve handel in exclusieve sneakers natuurlijk. En ja, dat wordt ook sneakers. Alleen maar meer. Ja. En dan wil je natuurlijk echt weten of die schoenen echt zijn. En als verzamelaar, als je dan een paar CryptoKicks koopt, dan krijg je ook een digitaal bewijs dat jij de eigenaar bent van specifiek dat paar schoenen. Klinkt aardig. Het is nog niet officieel volgens mij echt gelanceerd. Maar ja, het kan niet anders dat ze dat gaan doen, toch?
Ja, nou, ik las toevallig van de week een artikel op RTL Nieuws van een jonge Nederlandse sneakerverzamelaar. En die had een unieke verzameling en die was gestolen. En dan heb je toch te doen met zo'n jongen. weet je, voor duizenden euro's, echt zijn levenswerk was, zei hij, en het is dan weg. En ook al, weet je, hij had wel goede hoop dat hij een deel zou kunnen terugkrijgen, omdat het zo uniek was dat hij dan aan de politie zou kunnen bewijzen, dit moet wel van mij zijn, want die bestaat verder niet. Maar stel je hebt dit, dan heb je echt bewijs inderdaad. En dan kan het niet worden doorverkocht zonder dat het iemand opvalt. Dus wat dat betreft is dit, nou ja, voor zoiets eigenlijk best wel een aardige oplossing, denk ik.
Nou ja, en vergeet ook niet, hè, er zijn natuurlijk nu sneakers bij. Ja, daar betaal je gewoon 1000 euro's voor. En hè, nu, ja, dat is zo waardevol. En dan durf je dat alleen te kopen via websites zoals StockX.com bijvoorbeeld. Hè, waar dan ja, een groep van experts met de hand, zeg maar, hele dure schoenen ook echt nakijken. Op, hè, of ze de kenmerken hebben van echte. En ja, dat is soms lastig hoor, want ik heb ook neppers gezien en ook wel in mijn handen gehad. Nou, die zijn echt niet van echt te onderscheiden. Dus, ook nog wel een leuke, de Nederlandse DJ Don Diablo. Die gaat een holografische box als NFT verkopen. Maar als je die thuis hebt staan, dan, en dan kan hij daar een nieuwe holokunst heen streamen. Alleen voor jou als koper dus. En hij dropt die NFT, die token aanstaande morgen op Super Rare.
Ja, dat is ook dus een fysiek object met cartridges. Ja, hij heeft erover verteld al in een clubhouse room waar ik in zat. En heeft al een teaser laten weten. Maar hoe het dan precies gaat werken. Hij zei ook wel van als jij als koper beslist van ik wil niet dat jij iets nieuws naar me streamt. Als je er niet op zit te wachten. Ik wil alleen dit ding hebben wat je nu hebt gemaakt. Dat is een hologram van zijn favoriete keyboard, geloof ik. Ziet er wel echt leuk uit. Dan kan dat ook.
Maar, het is wel ja, grappig hoor.
Dat is dus grappig. Dat je wel, je koopt dan wel iets wat je dan weer. Hij heeft zijn eigen mini streaming platform 1-op-1, zeg maar. Ja, het is wel leuk bedacht.
Nou ja, het is heel uniek. Het is, nou ja, in die zin, Wu-Tang heeft het eerder ook gedaan natuurlijk. Wu-Tang had zo'n notoire album, wat ze gewoon één versie van een album had Wu-Tang gemaakt. En dat heeft één iemand gekocht. En dat heeft verder nog nooit iemand gehoord. Het is heel raar. En dat hebben ze toen gedaan. Dus dat zul je misschien nu wel vaker krijgen ook.
Ja, ze zijn ook bezig trouwens over fysieke dingen gesproken. Met NFT's voor event tickets. Bijvoorbeeld concertkaartjes en dergelijke. Daar heb je natuurlijk problemen mee met zwarthandel.
Ook. Ja,
en
ja,
zo
ja.
Zie je dat er toch ook allemaal weer goede oplossingen uitkomen voor echte problemen in de echte wereld.
Nou, boeiend. Ik ben sowieso een stuk wijzer geworden. Maar we gaan er vast nog meer over horen de komende jaren.
Maar Floris, heb jij geen leuk idee wat wij als Bright als NFT zouden kunnen verkopen? We hebben het niet voorbereid.
Ik zat op Foundation. Dat is zo'n site waar ze NFT's verkopen. Daar zie je gewoon dingen voor 1 Ethereum. Wat al gewoon, weet ik veel, 1000 euro is of zo. Nou, weet je, gewoon echt een makkelijk gifje. Dus we kunnen het zo simpel niet bedenken of het zou geld kunnen opbrengen. De één probleem, je moet wel binnenkomen. En je kan, dit is ook weer zo'n invite-only marktplaats. Is nu een beetje, die NFT's die komen een beetje op, is ook al goed hoor. Het is de bedoeling dat kunstenaars elkaar uitnodigen. Dus laten we hopen dat hoe gek en hoe simpel het ook lijkt, dat het wel een beetje een kunstenaars dingetje blijft. Dus ik denk niet per se dat wij vooraan moeten gaan staan om een NFT maken. Dus wat dat betreft, voor ons heb ik niet echt een idee. Jij, Erwin?
Nee, omdat, ja.
Nee, ja, we zouden natuurlijk. Ik moest ook nog denken, weet je, aan de eerste nummers van Bright Magazine, way back in de jaren 0. Maar dat hangt natuurlijk. Bijvoorbeeld een tijdschrift, dat is ook een uitgave. Dat hangt natuurlijk aan elkaar van andermans auteursrechten eigenlijk. Hè? Journalisten die eraan hebben meegewerkt, fotografen, illustratoren.
Ja.
Dus ja, dat zouden wij eigenlijk, vind ik, niet dan zomaar kunnen uitgeven. Of we zouden dan opnieuw eigenlijk die auteursrechten moeten regelen, afkopen. Maar dus ja, echt een nieuwe creatie die echt bij ons hoort. Ja, ik moet ook nog wel even denken aan de AirPop. Maar goed, dat was natuurlijk ook niet helemaal onze eigen idee. Hè? Dat poppetje opgebouwd uit AirPods onderdelen. Ja, ik bedoel, ik heb nog steeds ook bepaalde illustraties uit Bright Magazine die ik heel tof vinden. We hebben bijvoorbeeld eens een plaatje op onze Discord-server als banner staan van zo'n Google Glass Hole. Dat is een prachtige illustratie. Maar goed, ja, is ook weer niet van ons. Nee, het is eigenlijk nog niet zo eenvoudig. Als je dat gewoon fair wil doen en ik zou zeggen ethisch verantwoord.
Ja, dan, nee, want je kan niet iemand anders opdracht geven om voor jou een NFT te maken.
Dat is toch gek?
Ja. Ja,
precies.
Maar goed. Ja, als je hem betaalt, denk ik. Hey, is gek, hè? Het is wel leuk, want je gaat helemaal. Het is eigenlijk heel abstract natuurlijk, het hele idee van eigendom en auteursrecht en zo. Het is wel leuk om er weer eens op een nieuwe, frisse manier naar te moeten kijken eigenlijk. Want het is, ja, NFT's zijn geen concept meer. Het gebeurt al. Dus eigenlijk, weet je, er is al geen ontsnappen meer aan.
Nee, nou, laten we ervan gaan genieten.
Dit worden hectische tijden, denk ik. Als je hierin geïnteresseerd bent en je wil alles volgen, dan heb je elke dag wat nieuws, hoor.
Gaan we verder met het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de vorige week. Nou, dat is niet geraden. Blijkbaar toch moeilijker dan gedacht. Dus daarom een hint. Let op. Vouw. Vouw. Hier komt die nog een keer. Ja. Zeg het maar.
Het zal toch wel geraden worden?
Nee, ja. We gaan het niet verklappen natuurlijk, hè?
Nee, ja. Doe je best.
Nee? Die shirts zijn nog niet op. Nou, die liggen er allemaal op.
Ik zal nog één hint geven. Ik heb hem in de handen gehad.
Nou, twee hints. Als je hiermee denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we weer zo'n gewild Bright t-shirt. Ja, tijd voor een rondje kort nieuws dan. De politie heeft een database met foto's van mensen die ooit verdacht werden van... of veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf. Die database blijkt niet goed te worden bijgehouden. Mogelijk staan daardoor tienduizenden Nederlanders onterecht in het opsporingssysteem. Dat blijkt uit een onderzoek van nu.nl. In totaal gebruikt de politie foto's van 1,3 miljoen mensen voor gezichtsherkenning van criminelen, om te kijken of er een match is met iemand die een misdrijf heeft gepleegd.
Ja, elke database van de overheid die komt eens aan de beurt, hè? Dus ik denk dat we er nog wel meer gaan krijgen waar iets mis mee is.
Ja, en hoe is het nou, de politie die ontkende dit toch deels, Tony?
Het gaat, er is een discussie over het aantal mensen, geloof ik, hè?
Ja. Maar goed, dat het gebeurt is sowieso al niet de bedoeling.
Ja, daar mag de politiek maar weer achteraan gaan, hopelijk.
Dan de Nederlandse e-bike-fabrikant VanMoof, die groeit nog steeds als kool. De verkoop verdrievoudigde, waardoor er wereldwijd 150.000 mensen op een VanMoof e-bike rondrijden. Dit jaar wil het nog een tandje bijzetten met nog eens 100.000 e-bikes wil VanMoof verkopen. Tot nu toe gaat de groei zeker niet zonder slag of stoot, want het bedrijf heeft te kampen gehad met veel leverings- en serviceproblemen. En daarom gaat VanMoof opschalen van 8 winkels wereldwijd naar 50. En er komen 14 service hubs waar klanten terecht kunnen voor testritten en reparaties. En VanMoof gaat samenwerken met 60 partnerwinkels en fietsenmakers die ingewikkelde VanMoof fietsen kunnen repareren.
Ja, dat is wel een goede move, denk ik, hoor. Ik bedoel, ik heb al een paar jaren VanMoof. Er is er ook wel eens een keer eentje bij mij gejat. Dat heb je allemaal kunnen zien op YouTube bij ons. En op televisie bij RTL Z en 7. Maar ik heb de mazzel dat ik dan nog in Amsterdam woon. Hè? Want daar zit nu de enige winkel in Nederland. Voor zover ik het even goed... volgens mij is dat nog steeds de enige winkel in Nederland. Ze hebben daar ook wel een paar elders in Barcelona of zo. Maar goed, ja, stel jij woont in Utrecht of in noem eens wat op, Breda. Ja,
Groningen.
Is er wat mis met je fiets? Ja, wat? Moet je helemaal naar Groningen? Of moet je even Groningen? Moet je helemaal naar Amsterdam? Of moet je die fiets opsturen? Allemaal best wel veel gedoe eigenlijk.
Ja, nee, dus het moet er ook echt bij komen. En we hadden het laatst met David over, onze e-bike expert. Die zei ook, ja, weet je, het komt er nog bij dat VanMoof dus allemaal hele gekke onderdelen gebruikt. Dus je kan ook niet zomaar naar je eigen fietsen maken. Want die zegt, ja, deze handrem, die ken ik niet. Want VanMoof heeft een hele mooie handrem waarbij het kabeltje door het frame van de fiets gaat. En dat ziet er prachtig uit, totdat er iets stuk is. En dan zegt de fietsenmaker, ja, ik werk met Shimano. Wat hier aan de hand is, dat weet ik ook niet. Ja, dus gaan we naar VanMoof toe.
Ja, nee, goede move.
De derde generatie AirPods die gaan pas in het derde kwartaal van het jaar in productie. Dat meldt 95Mac op basis van de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo. Hebben we hem weer. De analist doet zijn uitspraken op basis van bronnen onder toeleveranciers. Dat klopt meestal wel. Dus zeker wat betreft de productie zit die vaak wel goed. De AirPods 3 krijgen volgens geruchten voor het eerst een ander uiterlijk. De huidige AirPods 2 zien er hetzelfde uit als de AirPods van 2016... En die AirPods 2 hebben een langere accuduur. Die AirPods 3 die gaan er een beetje uitzien zoals de AirPods Pro. Maar dan weer zonder het rubberen oortipje. Omdat ze dan weer geen noise cancelling hebben waarschijnlijk.
Daar zitten wel veel mensen op te wachten, denk ik. Omdat die waarschijnlijk toch wel flink wat goedkoper zal zijn dan een Pro.
Ja.
Ja, jullie zijn allemaal dolblij met de Pro, toch? Jullie zijn fervente gebruikers. Ik heb de gewone.
Ik heb die ook nog, de gewone. Maar ik draag eigenlijk alleen nog maar de Pro. Ja, dan trouwens nog even iets over timing. Hè? Want er gingen natuurlijk veel geruchten online afgelopen dagen en weken al... dat er rond de 23e een event gaat komen. Maar ik zou er niet op rekenen. Ik denk dat dat toch eerder april gaat worden. En dan gaan we het dus zeer waarschijnlijk over de aankondiging van nieuwe iPads.
Ja, was vandaag
en
ook
niet
weer
nieuws, de zoeklabels, de Bluetooth trackers, AirTags.
Ja, nou, die moet ik, dat zie ik nou eerst wel eens. We hebben het nou zo vaak over gehad. Het is eigenlijk zo'n klein dingetje.
Al sinds voor de oorlog hadden we het erover.
Voor de oorlog hadden ze het er al over.
Ja. Dan nog Volkswagen. Dat is van plan om 6 fabrieken in Europa te bouwen voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. En die fabrieken moeten in 2030 operationeel zijn. En ervoor zorgen dat het Duitse bedrijf zijn ambitie kan waarmaken om 's werelds grootste fabriek van elektrische auto's te worden. Of grootste fabrikant van elektrische auto's te worden. De plannen kosten volgens kenners zo'n 25 miljard euro. We moeten jaarlijks 240 gigawattuur aan accu-duur opleveren. Goed voor de batterijcapaciteit van tussen de 2,5 miljoen en 5 miljoen auto's.
Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk gezien dat die hele ID, de ID 2, 3 en nu dadelijk de 4. Rutger gaat hem binnenkort testen bij ons voor en ook te zien op ons kanaal.
Ja.
Ja, het is natuurlijk allemaal in stroomversnelling geraakt, ook vanwege dat dieselschandaal. Maar goed, zo'n ambitie, dat is nooit verkeerd. Dus laat ze maar lekker doorpakken nu. Oh nee, dat mag je ook niet meer zeggen, nu doorpakken, want... Dat heeft het niet zo heel goed gedaan, hè?
Nee. Ja, dan hebben we ter afsluiting nog wat tips voor je. Beginnen we met Tony.
Ja, korte tip, omdat we het er eerder over hebben gehad in de Bright Podcast. Namelijk Google Stadia. Daar was ik toen zelf niet bij. Jullie hebben het toen min of meer al begraven. De streamingdienst voor games. Dat valt ook wel goed samen, toch?
Maar ja.
Er is toch een belangrijke release gekomen deze week. Namelijk de voetbalgame FIFA 21 is verschenen op Google Stadia. Echt een van de allergrootste games in Nederland zeker. En in de rest van Europa ook. Dus gewoon een belangrijke release. Is volledig te spelen via Stadia. Ook echt lage prijs hebben ze eraan gegeven momenteel. Ik heb er zelf €20 voor betaald op Stadia. En dat is niet veel natuurlijk. Het spel is natuurlijk al een paar maanden oud, maar vind ik een schappelijke prijs. En tot slot dan nog eventjes een hele korte tip. Google Stadia zelf is ook afgeprijsd in Nederland. Ik zie geen verband met de Bright Podcast, maar het is opvallend. Je hoeft maar €60 te betalen. Dan krijg je een doos met de Google Stadia controller plus de Chromecast Ultra. Die van zichzelf al meer dan dat bedrag kost.
Wauw.
Ja,
nou, zou wel gek zijn. Goede tip.
Het is ook maar een paar dagen dat dit beschikbaar zal zijn. Maar het is wel een aardige voor mensen die denken... ik wil het toch een keer proberen, dat gamen via de cloud streaming en wel.
Mijn tip die is deze week al heel populair. Dat is de app Wombo.ie. Heb je vast wel voorbij zien komen. Dan kan je een fotootje invoeren en dan maakt IE er een bewegend, zingend gezichtje van. En het werkt, nou ja, weet je, een beetje afhankelijk van de foto, maar het kan supergoed en overtuigend werken. En het is gewoon heel geestig om te zien. Je krijgt ook dan de raarste foto's van jezelf toegestuurd terwijl ze een liedje zingen.
Ja, het is een soort deepfaken voor doe-het-zelfers, een beetje.
Ja.
En voor beginners. Want ik moet toch eigenlijk wel een hele goede zien, maar het zit gewoon wel grappig in elkaar, hè, die app. Want gaat dat ene nummer nou? You touch my tralala. zo'n Duitse euro. Mijn vriendin hier, die komt echt niet meer bij als ze weer iemand heeft ingescand.
Ja,
ja, grappig hoor.
Het is wel mooi. Dan heb je één week heb je dat My Heritage, weet je, heel mooi voor ouders het leven brengen. En een week later krijg ik deze.
Oh ja, die was ook mooi. Hè? het leuke is dat Marijn is achter de maker van Wombo aangegaan. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Er komt waarschijnlijk wel een interview met hem.
Oeh, spannend.
Mm. En in welke vorm, dat weet ik niet. geen idee of we iets met zijn hoofd kunnen gaan doen. Maar,
dat is maar tralala.
Gewoon bright.nl in de gaten houden.
Dan nog een tipje van Erwin.
Ja, oh ja. Ja, toch weer eens even eentje van Netflix. Ik heb eigenlijk al een hele tijd eigenlijk niet meer echt iets bekeken op die streamdienst. Maar ik heb nou toch wel weer beet, vind ik, met een serie genaamd The One. Dat gaat over een start-up, geleid door een vrouw, of eigenlijk opgezet door een vrouw en een studiegenoot, mede-wetenschapper. En wat zij hebben ontdekt is wel goud waard. Dat is, zij kunnen namelijk de perfecte match maken tussen mannen en vrouwen, of tussen vrouwen en onderling, en mannen onderling. En dat doen ze op basis van genetische informatie op DNA. He, dus ze hebben gewoon een enorme database. Als jij iets opstuurt met jouw DNA erop, een stukje, een paar haren bijvoorbeeld, dan gooien ze in de database en klikken die klak, we rempel jou hoor, dan komt daar de ultieme partner voor jou uit. En nou, dat gaat ook allemaal gepaard met intriges en bedrog. En het is verder eigenlijk gewoon best wel een lekkere, spannende. Ja, nee, echt een aanradertje. Lekker voor tussendoor. The One op Netflix.
En dat wordt ook maar één seizoen met zo'n naam.
ja, weet ik niet. Geen idee. Eigenlijk zal eens even. Moet ik even nakijken.
Oké, nou, klinkt goed. Zijn wij weer aan het einde gekomen. Dus er rest mij niks om iedereen te bedanken voor het luisteren. En laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@byte.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Bye.
Doei.